onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het 41ste vers willen wij gaan zingen. Wanneer, o God, zou ik uw troost ontvangen? 119, 41. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In antwoord erop zingen we van Psalm 27, het vijfde vers. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 27 vers 5, na de geloofsbelijdenis. En daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zou mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing.
We mogen, gemeente, opnieuw de behandeling van de Heidelberger Catechismus aanvangen en lezen in verband daarmee zondag 1. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heere, zo hebt u ons in uw onbegrijpelijke trouw opnieuw bijeengebracht. Onnutte dienaar op de kansel. Een gemeente die hem lief is, onder de kansel. Maar hoe verschillend wij ook zijn, Heere, wij allen moeten, als het erop aankomt, voor u belijden dat wij het niet verdienen dat u ons het vanmiddag geeft. Dat we opnieuw ons mogen zetten aan de behandeling van het oude leerboek en troostboek. U hebt ons in al de achterliggende tijd gespaard en u geeft ons, misschien wel voor de zoveelste keer als we oud geworden zijn, misschien wel voor de eerste keer als we nog jong zijn, dat we het mogen meemaken, dat het oude leerboek van Heidelberg geopend is en dat de eerste zondag weer is voorgelezen. Die zondag die spreekt van de enige troost in leven en sterven. En over die enige troost zal het gaan als u het geeft, al de komende tijd. We bidden van u, zegent u de behandeling van de catechismus heel persoonlijk aan ons hart. Opdat wij die enige troost voor ons eigen leven mogen leren kennen. Of wanneer we die troost mochten leren kennen door genade, dat we meer gefundeerd mogen worden in die troost. Heere, wilt u ons dan ook vanmiddag laten zien dat wij van nature zonder troost zijn in dit leven? O zeker, we zoeken die troost op allerlei plaatsen en op allerlei manieren. Maar geeft u dat de prediking van deze middag gebruikt mag worden ontdekkend, om ons te laten zien dat al die bronnen van troost een keer opdrogen en dat we dan ongetroost achterblijven, om ongetroost te moeten sterven. En laat dat ons wakker mogen schudden, Heere, opdat we die enige troost mogen gaan zoeken en opdat we hartelijk mogen instemmen met de dichter van Psalm 27... met wie we het hebben gezongen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, helpt u ons in het spreken en in het luisteren. We zijn in al die dingen diep en steil van u afhankelijk. Wilt u uw woord zegenen in het leven van onze jonge mensen? Mogen we hem bijzonder aan u opdragen? De kinderen, de jongeren, als de vakantieweken weer ten einde zijn en zij morgen of in de komende dagen weer naar school hopen te gaan. U weet ervan hoe ze er tegenop kunnen zien of juist naar uit kunnen zien. Maar we bidden van u of u hen helpen wil in hun jonge leven. Bijzonder als het moeilijk is. Als we ook wanneer we jong zijn wegen moeten gaan die wij niet begrijpen. En die we niet gewild hadden. Heere, wil u dan zorgen. En wil u geven dat het zo mag zijn, ook bij onze jonge mensen. Dat ze hun hart voor u mogen uitstorten. Dat ze het geheim mogen kennen of mogen leren kennen. Heere, geeft u dat. Van een binnenkamer. Van een God die het zegt. Stort voor mij uit. Je ganse hart. Heere, wij bidden voor de ouders. Die hun kinderen in de komende tijd weer naar school zien gaan. Misschien wel voor het eerst. En dan bijzonder bidden we u om wat nodig is om onze kinderen ook weer een stukje los te laten. U kent alle omstandigheden. We leggen ze deze middag ook in het gebed voor u neer. We bidden u om wijsheid en om kracht en om alles wat nodig is voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. De meesters en de juffrouws, de docenten, bestuursleden, directieleden. Heere, geeft u hen wat nodig is. U weet ervan als ze er tegenop kunnen zien. Nieuw schooljaar. Wil u zelf mee optrekken. Wil u de weg banen. En wil u geven dat het zo mag zijn dat onderwijzend personeel ervaren mag. Dat u gelegenheden geeft waarop uw woord geopend mag worden. En waarin er gesproken mag worden van hart tot hart. Heere, laten degenen die in het onderwijs werkzaam zijn ook de gelegenheden te baat mogen nemen om het zaad van uw woord te strooien. Over de harten van de jongeren en van de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. We bidden van u, Heere, of u gedenken wil in alle omstandigheden, ook wanneer we de kinderzegen niet ontvingen. Ook wanneer er moeite en zorgen zijn in het gezin. Wanneer de dingen zo anders gaan. Heere, wil u raad geven en wil u troosten, zoals u het alleen kunt. We bidden dat ook voor de rouwdragenden. Het was vorige week dat we herinnerden aan twee ernstige sterfgevallen in onze omgeving. Mogen we ook deze rouwdragende families nog aan u de Heere opdragen. Heere, ontferm u zich. En giet u balsem in de wonden die er geslagen zijn. Boven alles leert u het geheim van het vragen naar en het vinden van de enige troost. We bidden zo of u aan ons allen wil gedenken. Er zijn zoveel zorgen en moeite, kunnen zoveel worstelingen en vragen zijn, maar wil u in al die dingen helpen, wil u banden verbreken, wil u voor verzoeking en verleiding bewaren. Heere, gedenkt u aan onze gemeente. We zeggen u dank dat we elkaar voor een deel op de dag van gisteren mochten ontmoeten. Ook dat wilde u ons geven. We bidden van u of u ook een zegen wil geven over het nieuwe seizoen. Als aanstaande woensdag de vrouwenvereniging bijeenkomt, laten er goede gesprekken mogen zijn rondom uw woord. En zegen ook al het andere werk, bijzonder ook het ambtelijk werk. Sterkt u de broeders op de bezoeken in alles wat zij ambtelijk te doen hebben. Geeft u boven alles een plaats aan uw voeten. Heere, gedenk aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Over het rond van deze wereld. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk en de verkondiging van uw woord onder Israël. Breid uw koninkrijk uit, ook onder ons. We vragen het van u. In de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. We zingen opnieuw van de 119e psalm, het 38e vers. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid, en gij mij liet verdrukken uit enkele trouw, och dat uw gunst verschijn om mij uit angst en nijpend leed te rukken, troost mij. Vers 38 en ook vers 73 van psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. Eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. De derde collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Afgelopen vrijdag stonden wij met onze jongste twee kinderen op de begraafplaats. Jonge vader van 47 jaar moest in het graf worden gelegd. En bij het graf stond een jonge moeder met een baby op haar arm en 4 kleine kindertjes naast haar. En dan wordt hier in 1 keer weer bij bepaald dat het leven, al heeft het echt ook mooie kanten, maar toch een tranendal is. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat is een geweldig belangrijke vraag voor ons allemaal. Voor u, voor jou, voor mij. Als we die vraag misschien al vele malen hebben horen behandelen, omdat we al oud geworden zijn en de catechismus al verschillende keren hebben langs horen komen. Maar dat is ook belangrijk als je die vraag zo heel bewust deze middag voor het eerst hoort. Wat is jouw enige troost? We willen er met de hulp van de Here over nadenken. En we schrijven bij zondag 1, de enige troost in leven en sterven. De enige troost in leven en sterven. 3 gedachten. Allereerst de vraag naar die troost. Dat is vraag 1. Wat is uw enige troost? In de tweede plaats, de God van die troost. Dat is antwoord 1. En tenslotte, de weg tot die troost. Dat is vraag en antwoord 2. Dus de enige troost in leven en sterven. De vraag naar die troost. De God van die troost. En de weg tot die troost. Als vanmiddag de catechismus weer voor ons ligt, is dat een heel ander boekje dan de Dordtse leerregels waar we in het achterliggende jaar over nagedacht hebben. Wat voor boekje is dat eigenlijk? Laat ik er kort een paar dingen van mogen zeggen. Het is om te beginnen een leerboekje. Zo is het geschreven, zo is het bedoeld in de 16e eeuw. In het zuiden van Duitsland gaf de keurvorst van de Palts de opdracht om de catechismus op te stellen als een leerboekje voor kinderen, voor jongeren, zodat ze de belangrijkste onderdelen van Gods woord zouden leren kennen, niet alleen met hun hoofd, maar boven alles met hun hart, en opdat ze zo ook gebracht zouden worden tot het belijden van de naam van de Heer. En met al het moeilijke wat er natuurlijk is te vinden in de catechismus, hoop ik van harte dat het voor onze jongeren en voor onze kinderen ook een boodschap mag bevatten, en dat je die boodschap mag horen. Een leerboekje. Het is ook een preekboekje. De Dordtse synode 1618-1619 is door de kerken van Nederland besloten dat er iedere zondag in de tweede dienst over de catechismus gepreekt zou worden. En ik heb het u misschien wel eens gezegd. Tijdens de vergadering werd opgemerkt, als dat de mensen in de kerk niet zou aanstaan en het er zelfs toe zou leiden dat er niet meer iemand zou komen, dan zou de dominee daar toch nog mee moeten doorgaan, zelfs als alleen zijn eigen gezin zou overblijven. Zoveel waarde hechten onze Dordtse vaderen aan de behandeling van de catechismus. Leerboekje, preekboekje, ook een voorleesboekje. Dan ga ik met u nog even in gedachten terug naar de tijd dat de catechismus werd opgesteld in opdracht van die keurvorst in Zuid-Duitsland. Diezelfde keurvorst gaf de opdracht om de catechismus te verdelen in 9 stukken. En iedere zondag moest er 1/9 deel van de catechismus worden voorgelezen. Met de bedoeling dat er ook iedere tiende zondag weer een nieuw begin werd gemaakt. En dat zo zondag in zondag uit het onderwijs van de catechismus ingeslepen, ingegraveerd, ingescherpt werd bij de mensen. Laat de catechismus heel praktisch ook maar zo mogen dienen in ons leven. Dat we er niet alleen over horen in de preken, maar dat we de catechismus ook zullen lezen voor onszelf. En dat we er de vragen van ons eigen hart naast leggen. En dat het ons mag brengen tot het gebed, want dat is het laatste wat ik zo ter inleiding over de catechismus zou willen zeggen. Er zijn hele gedeelten van dit leerboekje die gebeden kunnen worden. Als het misschien is bij u of bij jou dat het je aan woorden ontbreekt. En behalve die gedeelten die gebeden kunnen worden, met name in de uitleg van het Onze Vader geldt dat, zijn er ook heel wat gedeelten in de catechismus die aanleiding geven om te bidden. Wel, dat zo ter inleiding. We hopen dat de behandeling van de catechismus tot zegen mag zijn en dat het ons mag brengen, voor het eerst of bij verdieping, bij die enige troost in leven en in sterven. Want zo begint ons leerboek met die vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En in onze eerste gedachte gaan we over die vraag proberen na te denken. Wat is uw enige troost? Niet voor niets dat de catechismus dat woord dus gebruikt. Dat gebruiken wij nooit zomaar. Stelt u zich voor op de dag van gisteren, toen een heel aantal van ons elkaar heeft ontmoet, dat er iemand naast u kwam zitten en die pakte zijn zakdoek en die zou zeggen tegen u: nou, ik kom u of jou eens even troosten. Dan zouden we, wanneer dat zomaar uit de lucht komt vallen, vreemd opkijken. Troost veronderstelt moeite en verdriet. En ik zei u al, met al het mooie wat er ook is in het leven, en ik begrijp zeker de jonge mensen die zeggen: er zijn toch ook mooie dingen. Maar met al het mooie in dit aardse leven geldt toch ook dat het aardse leven een tranendal is. Iemand heeft eens gezegd: wij worden geboren als schreiende. En voor we sterven is daar een laatste snik en daartussenin ligt een dal van tranen. Kijk, en in dat tranendal gaan wij allemaal op zoek naar troost. Dat doet ieder mens. Wij zoeken die troost op allerlei manieren en op allerlei plaatsen. Laat ik u een paar voorbeelden geven. En dat zijn heel verschillende voorbeelden. Het maakt ook nogal wat verschil waar u die troost zoekt. Maar er zijn mensen die zoeken hun troost in de drank. En er zijn mensen die zoeken hun troost in een andere verslaving. Er zijn ook mensen die zoeken hun troost op een heel andere, een onschuldigere plaats. Ze zoeken hun troost in het geluk van het gezin, in hun huwelijk, in hun kinderen, in je werk misschien wel. Of dat je in je werk zo van betekenis kunt zijn voor anderen en dat je anderen kunt dienen en kunt helpen. Er zijn mensen die zoeken hun troost in muziek, in kunst, een prachtig gedicht of dat mooie boek. Allerlei manieren om troost te zoeken in vriendschap. En nu gaat onze catechismus vanmiddag aan u, aan jou, aan mij vragen: niet wat is uw troost, Daar zouden we misschien, en dat is misschien ook wel goed dat u dat in gedachten doet, en ik ook. Daar zouden we misschien een heel lijstje van kunnen maken. Dit troost me wel en dat troost me wel. Misschien dat er wel mensen onder ons zijn die het zeggen na een jaar dat moeilijk was. Maar u bent er afgelopen zomer een week of twee weken uit geweest en u hebt twee goede weken gehad. En u zegt te midden van al datgene wat niet meevalt, hebben we dan toch dit ontvangen. Dat is troost. Ik zeg er dus niet direct iets kwaads van, gemeente, want het kan ook een zegen zijn om rust te ontvangen. Het kan een zegen zijn om een stuk troost te ervaren in vriendschap. Maar laten we in gedachten zo voor onszelf allemaal maar eens een lijstje maken. En al die dingen zo eens voor onszelf opschrijven die ons troosten. En dan gaat de catechismus vragen, wat is uw enige troost? Dus dan zou u van al die dingen die u hebt opgeschreven, misschien ook wel iets wat u gepresteerd hebt in uw leven, bedrijf wat u hebt opgebouwd, of iets anders wat van grote betekenis is voor u, maar als u nou van al die dingen die u een bepaalde troost geven, alles op één ding na moet wegstrepen, dan houdt u de enige troost over in uw leven, toch? En als u dat zo doet, dan, ja, dan blijft dan misschien wel die ene vriend of vriendin staan. Of dat ene gedicht. Of dat ene boek. Of dat levenswerk. Of uw man, of uw vrouw. Maar dan vraagt de catechismus nog verder. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dat enige wat is blijven staan als u sterft. Wat is uw enige troost dan nog? Dat is de vraag. En dat is een vraag, gemeente, die op zich al een preek is van onze vaderen. Dat is een vraag die moeten we allemaal eens mee naar huis nemen. Alle dingen die ons troosten. Eén ding dat er overblijft, dat troost me het meeste. Maar blijft het als ik sterf of ben ik het dan kwijt? Troost het me dan niet meer? Ik wil proberen om nog een heel klein stukje dichterbij te komen. Om te laten zien ook om welke troost het in ons leven moet gaan. Er zijn best heel wat mensen die ik tegenkom die zeggen, en ik begrijp ook wat u bedoelt en ik zou het zelf denk ik ook wel eens zeggen. Maar die zeggen dan te midden van alles wat me overkomt, weet u wat, nou mijn troost is dat ik nog kan bidden. Dat ik nog een adres heb waar ik mijn nood neer kan leggen. En dat is ook een troost. En dat is ook een groot voorrecht. Maar als je nou stervende bent en niet meer bidden kan, wat is dan uw enige troost in leven en in sterven? Dat is het eerste. En op die vraag, en dat is een hele ernstige vraag dus, dat is een hele geladen vraag. En toch, onze vaderen, de opstellers van de catechismus, hebben hun leerboekje voor jonge kinderen en voor jonge mensen begonnen met zo'n ernstige vraag. Op die vraag geven onze opstellers ook een rijk antwoord. komen bij onze tweede gedachte. De God van die troost. Laten we dat bekende antwoord eens met elkaar gaan lezen en kort met elkaar overdenken. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn eigendom, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Zo begint dat antwoord. Dat is ook het belangrijkste. Wat is uw enige troost? Wat is die enige troost die blijft, zelfs als een mens sterft? Onder wat voor moeilijke, onder wat voor verdrietige omstandigheden dan ook. Dat is het als ik weten mag, door genade, dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben geworden van de zaligmaker, van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat is nodig, gemeente. Dat is de troost die blijft. En al het andere, hoe troostvol het misschien ook kan zijn, door de goedheid van de Here, maar dat valt een keer weg. Dat is niet de enige troost in leven en sterven. De enige troost is dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben. Mijn eigen eigendom ben. Dat is wel de dwaasheid van ons mensen. Dat is de dwaasheid van ons zondaren. Want dat is de zondeval geweest. Wij wilden niet meer van God zijn, maar wij wilden van onszelf zijn. Dat is ons bestaan. Wij willen zelf de dienst uitmaken. Wij willen zelf op de troon zitten. De dingen zelf bepalen. Maar de ware troost ligt hierin dat ik van een ander mag worden en mag zijn. Een ander met een hoofdletter. Dat ik het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. En als het dan over de Heer Jezus Christus gaat, dan gaat dit antwoord, en dat antwoord heeft eigenlijk iets van een lied, een geloofslied. Dan gaat dat antwoord in 5 regels zingen over wie Christus is voor arme zondaren. Laten we die 5 dingen ook eens nagaan. En we lezen telkens een stukje verder. Allereerst staat er: die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is troost. Als je dat weten mag, dat de Heer Jezus Christus met zijn dierbare bloed, met zijn kostbare bloed, het is het bloed van de Zoon van God, zo zegt de Bijbel ergens. Maar als je weten mag dat de Heer Jezus Christus voor al je zonden volkomen betaald heeft. En eigenlijk zou er over al die woorden wel iets te zeggen zijn. Voor al mijn zonden, al mijn zondige gedachten. En al mijn zondige woorden. En al mijn zondige daden. En alles wat ik nagelaten heb en wat ik toch moest doen. Dat de Heer Jezus Christus met zijn bloed, met zijn lijden en sterven, voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Volkomen genoeg gedaan heeft. Dat er niets meer bij hoeft van mijn kant. Dat mijn zonden vergeven zijn. Dat mijn schuld betaald is. En dat God volkomen tevreden is. Dat is het eerste. Dat is het eerste van die enige ware troost die blijft. Als u echte blijvende troost zoekt in uw leven. Als u aan het einde van uw leven, gemeente, en ik zeg dat in liefde. Maar als u aan het einde van uw leven niet met een pen uw laatste troost door wilt strepen. En niets meer overhoudt. Maar als u echt getroost wil leven en sterven, zoek dan allereerst dit. Dat Jezus Christus met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Tweede, wat er in dat lied doorklinkt. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Kijk, daar zie ik die bezetene van Gadara zitten. Hij was helemaal in de macht van de vorst der duisternis. De duivel had hem in zijn greep. Hij was niet het eigendom van zichzelf. Hij was ook niet het eigendom van Christus, maar hij was het eigendom van die vorst der duisternis. En toen is Christus gekomen en hij heeft met één woord die bezetene aan zijn voeten gebracht. En alle banden gebroken die mij van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Er staat niet dat de Heer Jezus de gelovige die hier aan het woord is al helemaal van de duivel verlost heeft. Dat is niet zo. Gods kerk kan in deze wereld nog ontzaglijk veel last hebben van de vorst der duisternis en van de aanvechtingen van de duivel. Maar van de heersende macht van de heerschappij van de duivel, van alle heerschappij verlost. Dat is het tweede. En dan het derde, we lezen nog een stukje verder. En die mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid moet dienen. Dat is een derde bron van troost, zouden we kunnen zeggen, van die enige troost in leven en sterven. Niet alleen dat Christus voor mijn zonde volkomen heeft betaald, niet alleen dat hij de macht van de duivel verbroken heeft en mij daarvan verlost heeft, maar ook dat hij mij nu bewaart. Zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader het kleinste, het minste niet kan gebeuren. En dat staat er met die Bijbelse uitdrukking zo, dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle ding tot mijn zaligheid moet dienen. Christus bewaart zijn gelovigen. Bron van troost. Christus bewaart zijn gelovigen alle dagen. Tot de laatste dag toe. Ook als ze ziek worden. Ook als ze kuren ondergaan moeten. Ook als ze geopereerd moeten worden en naar het ziekenhuis moeten. Ook als ze in een depressie terechtkomen. Ook als ze door angst gekweld worden. Ook als ze sterven moeten. Christus bewaart de zijden zo dat zonder Gods wil geen haar van hun hoofd vallen kan. Zou u die bewaring niet willen, gemeente? Zou je dat niet zoeken? Het eigendom van zo'n goede meester. Die meester die zijn eigen bloed heeft gestort. Die meester die een hart heeft vol liefde. Die schuldige zondaren hun zonde wil vergeven. En daar zelf de dood voor in wilde gaan. Die zo sterk is dat hij de macht van de zonde en van de heerschappij van de duivel verbreken kan. Die zo goed is dat hij zorgen wil voor zijn kinderen, alle dagen van hun leven, ook als ze zelf zo vaak ontrouw zijn. En als ze daarover moeten klagen en moeten zeggen, Heer, nu heb ik u weer verlaten en nu heb ik u weer vergeten. Maar als hij het zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, Een betalende Christus, een verlossende Christus, een bewarende Christus en dan nog meer. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dat is ook iets van de troost. Van die enige troost in leven en sterven. Christus gaat zijn gelovigen, de een meer en de ander minder, maar hij gaat zijn gelovigen ook verzekeren van het eeuwige leven, van die erfenis die wacht en die in de hemel bewaard wordt. En juist als de Heer Jezus Christus zijn gelovigen steeds meer los gaat maken van deze wereld. En daar gebruikt hij zo vaak de beproevingen en de moeite en de tegenslagen voor. Dan gaat hij hun oog steeds meer richten op dat land waar niemand zal zeggen ik ben ziek. En waar een mens vergeving van zijn zonde zal hebben. En waar een mens voor eeuwig mag zien op het Lam van God. Die mij van het eeuwige leven verzekert door zijn Heilige Geest. Dat is het vierde. Ik heb in de achterliggende weken en maanden nogal wat gelezen van de eerste christenen en van de martelaren onder hen. En het trof me opnieuw dat er waren onder hen, soms op hele jonge leeftijd, die zo losgemaakt waren door de Heere van dit aardse leven. En zo verzekerd waren van het eeuwige leven. Dat ze door Gods genade onbevreesd over de marteldood en over het graf heen konden blikken. En dat er was wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 1. Een verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. En dan het vijfde. En we komen bij het slot van antwoord 1. Christus is ook, en ook daar ligt troost in, degene die mensen, zijn gelovigen, van harte gewillig maakt en bereid maakt om voor hem voortaan te leven. Dat is ook het werk van Christus door zijn Heilige Geest. Hij maakt door zijn geest zondaren die in zichzelf alleen maar bereid zijn om voor zichzelf te leven. Maar hij maakt ze gewillig en hij maakt ze bereid, toegerust om voor de Heere te leven. Bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Dat. Kijk, en met die belijdenis, met dat lied op Gods genade, begint de catechismus. U hebt gelijk als u zegt, dominee, daar zou je toch ook wel 5 keer over kunnen preken. Dat zou wat de stof betreft zeker kunnen. Ik denk dat de opstellers van de catechismus het wel zo bedoeld hebben in deze eerste zondag, dat ze dit bij wijze van een inleiding en bij wijze van, wijle dominee G. van Reenen heeft eens gezegd, bij wijze van een lokaas, het de lezer van de catechismus en ons als hoorders van de catechismus spreken wil voorhouden. Dit is het geluk. Dit is de enige troost die er in Christus te vinden is. En er worden al die dingen als het ware opgesomd en onder elkaar gezet. Dat Christus voor mijn zonde volkomen betaalt. Dat hij mij verlost van alle heerschappij van de duivel. Dat hij mij bewaart. Dat hij mij verzekert dat het met de dood niet over en uit is. En dat na de dood niet het oordeel, het eeuwige oordeel en de rampzaligheid wacht, maar door genade het eeuwige leven. En dat hij mij bereid maakt om voor hem te leven. In dit aardse leven. In dit tranendal. Dat is de troost. Kent u die troost? Dat is de vraag die moeten we onszelf vanmiddag stellen. De eerste gedachte hebben we aan elkaar gevraagd. Wat is uw enige troost? En u weet het nog. Wat troost u? Wat blijft er nou als enige over? En kan dat mee over de grens van dood en graf heen? En toen hebt u, als u meegedacht hebt, uzelf gezien. Getroost, maar misschien ook wel ongetroost. En misschien bleef u wel zonder troost over. En nu wordt u vanmiddag ook gepreekt dat er in Christus volkomen enige blijvende troost te vinden is. Gemeente, u hebt hem nodig. U hebt hem nodig die u of jou verlossen kan van al die banden waar je in vastzit. U hebt hem nodig die betalen kan voor uw hemelhoge schuld. U hebt hem nodig die u bewaren kan al de dagen van uw, van jouw leven. U hebt hem nodig die u hoop biedt te midden van alle hopeloosheid van dit aardse leven. Nog een keer, met al het goede en al het mooie wat er ook is, en dat mogen we opmerken, en daar hoeven we echt niet altijd over te somberen, maar het gaat wel een keer voorbij. Maar hij kan u een gegronde hoop geven op het eeuwige leven. En hij weet raad met een hart dat van nature helemaal niet bereid is en gewillig is om voor de Heer te leven. Hij weet raad mee. Hebt u hem niet nodig? Hij wordt u vanmiddag aangewezen. Hij wordt u gepredikt. In hem alleen is de enige troost voor u, voor jou, in leven en in sterven. Maar vraagt er iemand, hoe zal ik in die troost delen? Hoe zal die troost de mijne worden? Wat is de weg tot die troost? Dat is allereerst een weg op de knieën. Dat is een weg in de belijdenis voor de Heere, Heere. Nu heb ik het gehoord. En misschien moet u het wel zeggen, ik heb het weer gehoord en ik weet het al zo lang. Ik ben zonder troost als het op aankomt in deze wereld. Maar Heere, laat uw gena ons met haar troost verrijken. We gaan dat eerst zingen, Psalm 90, vers 9. Wat is uw enige troost? De vraag naar die troost, de God van die troost. En gemeente, laat dat vooral ook duidelijk zijn. Dat wij ook, naar vraag en antwoord 1 van de catechismus, niet moeten eindigen in de mens, in de getrooste mens, maar in de troostende God. De God van die troost die nog leeft. Maar tenslotte ook de weg tot die troost. En we komen bij vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Catechismus is heel kunstig opgesteld. Als u hem zo achter elkaar eens zou doorlezen in alle rust, dan zou u dat ook zien. De prachtige opbouw van de catechismus. Maar u ziet daar ook hier al iets van, want in vraag 2 wordt er teruggeblikt. In antwoord 1 is er gezongen, het lied van de enige troost en waar die troost in bestaat. Maar dan wordt er in vraag 2 gevraagd, als iemand nu in deze troost zalig wil leven en sterven, hoeveel stukken zijn u dan nodig om te weten? Dat is dus nog nodig, gemeente, dat wij stukken weten. En dan gaat het niet alleen om ons verstand, maar dan gaat het ook om ons hart. Hoeveel stukken zijn u nodig om te weten? 3 stukken. En die 3 stukken worden hier kort aangeduid. We kennen ze allemaal. Ellende, verlossing, dankbaarheid. U komt die verschillende onderdelen ook letterlijk tegen in de Bijbel. Niet met deze woorden, maar dan toch wel. Psalm 130 bijvoorbeeld, onze tekst van vanmorgen. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat is de ellende. Maar bij u is vergeving, dat is de verlossing. Opdat gij gevreesd wordt, dat is de dankbaarheid. Als u de Romeinenbrief neemt en u zou die brief zo gaan doorlezen, dan ontdekt u eigenlijk een soort gelijke opbouw over het geheel van die brief. De eerste 2,5 hoofdstukken, 3 hoofdstukken, de ellende. En dan een aantal hoofdstukken lang het stuk van de verlossing en dan de dankbaarheid. U komt die dingen tegen in Psalm 50 en die heel bekende woorden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ellende. En ik zal er u uithelpen, verlossing. En gij zult mij eren, dankbaarheid. 3 stukken die grondstukken zijn van de leer van de enige troost. De Bijbelse troost. En het is goed om deze middag nog even te luisteren naar ons leerboek hoe die stukken precies omschreven worden. Want er staat niet ellende, verlossing, dankbaarheid, maar het staat er iets anders. Kijkt u maar. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat is nodig om te weten. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Er staat niet dat ik een zondig mens ben. Dat weten wij allemaal wel vanuit onze opvoeding. Dat weten wij allemaal wel met ons geweten. Maar het staat er op een andere manier. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar raakt een mens ook niet in uitgeleerd. Daar is altijd nog weer meer van te zien. De profeet Ezechiël kreeg het te horen. Graaf dieper, mensenkind, en ge zult meer gruwelen vinden. Ik herinner me een man uit Sliedrecht die zei, kind van de Heere. Iemand met een teer en een nabij leven. Maar hij zei, ik heb vannacht wakker gelegen. En de Heere heeft me roofdieren in mijn eigen hart laten zien waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Is dat nodig om getroost te leven en te sterven? Want daar gaat het toch over vanmiddag. Ja, dat is wel nodig. Daar ligt op zich de troost niet in, maar het is wel nodig. Nodig dat ik steeds kleiner word voor de Heere. Nodig dat ik steeds meer ontdekt word aan wie ik in mezelf ben. En wat zou het een zegen zijn als de Heere die 3 zondagen van de catechismus, zondag 2, 3 en 4, want die vormen samen het stuk van de ellende in de catechismus, daar ook voor zegent. En dat die zondagen mijn hart, uw hart gaan lezen. En dat ze gebruikt worden. En de prediking over die zondagen, dat het gebruikt wordt door de Heere om mij te laten zien iets van hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar is vooral voor nodig het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest gebruikt altijd zijn woord. Dus als u wilt weten, gemeente, hoe groot uw zonden en ellende zijn, dan zult u het woord moeten lezen. De wet van de Heere moeten overdenken. Die dingen moeten overdenken die ons vanmorgen door die Schotse dominee uit vervlogen eeuwen werden aangereikt. Dat is niet aangenaam en toch nuttig. En als er nu in uw of jouw hart weerstand komt, ik begrijp dat. Maar als er nu in uw of jouw hart weerstand komt, dat wil ik niet. Dominee, schei uit. Ik heb weer een schooljaar voor me. Ik heb het weer druk met mijn werk of met mijn gezin. En dan gaat u me vertellen dat ik ook nog moet gaan denken hoe groot mijn zonden en mijn ellende zijn. Leg dat nou eens voor de Heer en Heer in het gebed. En vertel al je weerstanden dan ook maar aan de Heer. En zeg maar wat je er allemaal op tegen hebt, tegen Hem. Want als de Heer je ervoor inwint, dan ga je er toch iets van leren. En dan wordt je hart een verbroken hart. En dan ga je, om het met die prachtige uitdrukking uit het begin van het Richterboek te zeggen, de Heere achterna klagen. Maar er is meer nodig om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Tweede stuk. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Opnieuw. Staat dus ook weer niet in een gesloten vorm ten andere dat ik van al mijn zonden en ellende verlost ben, punt. Maar hoe? Hoe? Dat wordt ook wel een vraag. Juist voor iemand die zijn zonden voor de Heere leert kennen. Heere, hoe zal ik nu van al mijn zonden, van mijn ellende verlost worden? Wat een wonder als de Heere dat door de Heilige Geest ook gaat aanwijzen, gaat verklaren aan je hart. Daar waar je zelf als een schuldige zondaar overblijft. Maar daar waar de zaligheid getoond wordt, geopenbaard wordt in een ander. In die ander, in de Heer Jezus Christus. In die lijdende en stervende zaligmaker die zijn handen vanaf Golgotha uitbreidt en die het zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. Hoe zal ik zalig worden? Daar heeft Gods kerk ook een leven lang voor nodig om dat te leren, om daar iets van te leren. Dat alles in de menswording en in het lijden en sterven en ook in de verhoging van de Heer Jezus allemaal nodig is om verlost te worden. Wat wordt Christus in het licht van dat onderwijs ook onmisbaar en dierbaar. Kostbaar. En dan het derde. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Het derde stuk. De catechismus werkt dat vooral uit door te wijzen op de dagelijkse bekering. En door te wijzen op het leven in gehoorzaamheid aan de geboden van de Heere. En dan komt het, dan komt die heel verrassende vraag. Wat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Het gebed. Het biddende leven. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, kennis. Aan die drie stukken hebben we nodig. We kunnen er niet één van de drie missen. Het is ook wel zo, en ook dat is wel opgemerkt, ook in het verleden denk ik wel vanaf deze kansel, dat als het eerste gewerkt wordt, en als ik er iets van ga zien, hoe ik van hoe groot mijn zonden en ellende zijn, ja, dat daar dan eigenlijk ook al iets in ligt van het tweede stuk. Want als de Heere een zondaar door de Heilige Geest ontdekt aan wie hij is, dan geeft de Heere daarbij zoveel liefde dat de mens ook bewaard wordt voor een wanhoop die tot de dood leidt. En dan kan de Heere soms te midden van alle ontdekking en vragen toch ook een venster van hoop gaan openen vanuit zijn woord. En dan is het toch ook zo dat er vanaf het prilste begin dat de Heere werkt met zijn Heilige Geest tot zaligheid, liefde komt tot hem. Die liefde die in het leven van de dankbaarheid zo heel sterk uitbot. Drie stukken, alle drie te leren op de leerschool van de Heilige Geest. En de Heere geven dat zo ook de behandeling van de catechismus gezegend mag worden. We komen tot een afronding, gemeente. Mag ik dit tenslotte nog aan u meegeven? Wat er nu stond in antwoord 2. Die drie dingen die allemaal begonnen met hoe. Neemt u die en ik ook. Nemen we die deze middag eens mee als vragen. Om er maandagavond en dinsdagavond en de komende dagen zo voor uzelf nog eens over na te denken. En dan heel persoonlijk. Drie vragen. Hoe groot zijn mijn zonden? En is mijn ellende eigenlijk. En hoe zal ik van al mijn zonden en ellende verlost worden? En hoe zal ik God voor zulk een verlossing dankbaar zijn? En laten die drie vragen ons dan op de knieën mogen brengen. En laten ze een gebed mogen vormen, opgezonden tot de Heere, die deze middag nog kwam met de prediking van de enige troost in leven en sterven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo bepaalde u ons bij de troosteloosheid van onze eigen gezochte troost, maar ook bij de kracht van die enige troost in leven en sterven. Maak ons heilig jaloers op die troost wanneer we er nog buiten staan. Laat ons zien, Heere, wat wij missen. Maak ons bedelend aan de troon van uw genade. Doe ons geen rust vinden voordat we de enige troost in leven en sterven leren kennen. En waar we die troost in ons leven mogen kennen door genade, fundeer ons meer in die troost. Heilig zo dit woord aan ons hart. Laat het mogen meegaan in onze overdenking. Ook die drie vragen. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost zou worden. En hoe ik de Heere voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Doe genadig verzoening over het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe. Brengt u ons als gemeente volgende week weer in alle getrouwheid onder uw woord samen. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 146, het derde vers is onze slotzang. 146, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u troost en vrede. Amen.